Welkom voor de tweede dienst. We komen hier samen om het woord te horen. En ik wil jullie allemaal welkom heten. En vooral welkom heten in de eindtijd. Want we hebben de eindtijd eindelijk bereikt. Weet jullie wat dat betekent? Dat betekent dat Jezus spoedig terug zal komen. Nou, we hebben het zo vaak gehad over de eindtijd. We hebben erover gelezen. En nu gaat het toch wel echt gebeuren. Wat een voorrecht is het toch voor ons allemaal om in deze tijd te mogen leven. Nou, vandaag is het Palmzondag. Palmzondag. En op de Palmzondag kwam Jezus binnen op een ezel in Jeruzalem binnen. En de mensen waren uitbundig hem aan het vieren. De profeet Zacharias had dat voorspeld dat dat zou gebeuren. En Jezus kwam inderdaad. En men wou hem kronen als koning. Nou, 4 dagen later. Maar 4 dagen later heeft Jezus Pesach gevierd. Hij ging naar de tuin van Gethsemane. En daar werd hij gevangen genomen. En vrijdagochtend werd Jezus gekruisigd. Nou, dat ging allemaal zo snel. Van Hosanna tot vrijdag, Goede Vrijdag, kruisiging. Tot zondag, Paaszondag, waar Jezus opstond uit de dood. Jezus heeft de dood overwonnen. En omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard, omdat hij leeft. Nou, dat de kenners weten, dat is Opwekking 47, een prachtige lied. Omdat hij leeft, omdat Jezus is opgestaan, ben ik niet bang voor morgen. En daarom heb ik ook leven ontvangen. Nou, aanstaande vrijdag is het Goede Vrijdag. En dan willen we allemaal, de Ichters familie, willen gezamenlijk avondmaal vieren. Ik zal hier zijn, ik zal hier avondmaal vieren. Maar jullie zullen dat thuis doen. En we zorgen dat iedereen voorbereid is met druifsap, met wijn en brood. En dan kunnen we allemaal tegelijkertijd in verbondenheid met Jezus Christus het avondmaal met elkaar vieren. En dat willen we doen 19:30. Dus precies om 19:30 livestream gaan we avondmaal vieren. Nou, vanochtend is het Palmzondag. Hè, en wat hoort bij Palmzondag? Hosanna. Maar wat hoort bij de wederkomst van Jezus? Maranatha. Dus ik wil beginnen, ik ben begonnen met Hosanna. Ik ga nu naar Maranatha en ik wil eindigen met een heel groot halleluja. Halleluja. Paulus vertelt heel veel over de wederkomst van Jezus Christus. Een belangrijke tekst daar is 1 Thessalonicense 4, 13 tot en met 18. En daar bemoedigt Paulus ons met deze woorden: broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, en er komt eerst een signaal, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij die nog in leven zijn samen met hen op de wolken weggevoerd worden, weggerukt. En dat is het woord raptura. Raptura, dat is het Latijnse woord tenminste. Rapture, en dat betekent weggerukt. En waar naartoe? Weggerukt naar de hemel toe, waar Jezus dan al is. En daar zullen we de Heer tegemoet komen. Zullen we elkaar ontmoeten in de lucht. En dan zullen we voor altijd bij hem zijn. Dan komt het bruiloftsfeest van het Lam. Vers 18 zegt: troost elkaar met deze woorden. Zo mogen we elkaar constant bemoedigen. En dan nog één vers uit Handelingen 1 vers 11... De engelen zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Nou, lieve gemeente, de vraag die de Bijbel ons stelt is niet: wanneer komt Jezus terug? Dat is een vraag waar we ons niet over hoeven bezig te houden. Wanneer? Nee, dat is niet de vraag. De vraag is, ben jij bereid? Dat is de vraag die wij ons moeten stellen. Ben jij bereid? Jezus zei namelijk, zie, ik kom spoedig terug. Maar nu, na 2000 jaar, is Jezus nog steeds niet teruggekomen. Wat bedoelde Jezus met, ik kom spoedig terug? Of heeft Jezus, God, een totaal ander tijdsbesef dan wij? En dat geloof ik absoluut. Maar het kan ook zijn dat het woord spoedig betekent heel snel. Dus zijn wederkomst zal heel snel zijn. Hoe dan ook, duidelijk is dat God een ander beeld heeft over tijd. Wat Jezus in ons hart wil leggen is ook het gevoel van urgentie. Generatie na generatie, hè, want de kerk is al 2000 jaar oud, wil God in ons leggen een gevoel van urgentie. Door de eeuwen heen heeft de ware kerk van Jezus Christus urgentie ervaren en het weer verloren. Ze hebben het ervaren en weer verloren en weer ervaren en weer verloren. Nou, elke keer als de kerk deze urgentie ervoer, groeide de kerk en dan was de kerk heel sterk. En elke keer als ze de urgentie kwijtraakten, werd de gemeente zwak. Dus het is belangrijk dat wij dat gevoel van urgentie altijd hebben. Dat wij altijd bereid zijn, altijd uitkijken. Jezus komt terug. Jezus komt spoedig terug. Dat moet in ons DNA zijn. Bij het avondmaal vieren is het bewust. Wij doen dit totdat Hij komt. Dus het is iets wat een christen altijd moet bezighouden. Jezus komt terug. Nou, de terechte vraag is, waarom zouden we deze urgentie moeten hebben als Jezus misschien over 50 jaar, 100 jaar, 150 jaar terug zou komen? Nou, ten eerste om levens te redden. Mensen gaan verloren. En wij hebben de goede boodschap ontvangen. En daarmee zijn we ook rentmeesters van het evangelie. Wij hebben het. Halleluja, wij hebben het evangelie ontvangen. Wij hebben redding ontvangen. Maar wat moeten wij doen? Wij moeten het doorgeven. Goed nieuws moet altijd doorgegeven worden. Het is onze taak. Het is onze opdracht. De grote opdracht van Matteüs 28 is niet een groot voorstel of een idee, een mooi idee van Jezus. Het was een zendingsbevel aan ons allen. Het is belangrijk dat wij altijd een besef van urgentie hebben. Omdat mensen verloren gaan. Dus daarom, alleen al daarom, is het belangrijk dat urgentie gevoel te hebben dat Jezus terugkomt. Wij de gemeente zijn het licht van de wereld. Wij hebben, de gemeente is de hoop van de wereld. En deze hoop moet aan iedereen bekendgemaakt worden. Nou, ten tweede, wij moeten altijd zo leven alsof Jezus elk moment terugkomt. Dat is het leven van een christen. Een christen leeft alsof Jezus elk moment terugkomt. Met andere woorden, het leven van een volgeling van Jezus Christus is een leven vol van verwachting. Een leven van uitkijken naar de komst van de bruidegom. Wij allemaal zullen Jezus Christus ontmoeten. Of bij de wederkomst, de levenden die zullen opgenomen worden. Of als wij gestorven zijn, dan zullen wij opstaan uit de graven. Hoe dan ook, wij zullen Hem ontmoeten. Dus leven met een verwachting is een levensstijl van een christen. Als jij van Jezus houdt, is dat helemaal niet zo moeilijk. Want dan wil je bij Hem zijn. Dan kan je niets mooiers voorstellen als bij Hem zijn. Dus aan de ene kant de urgentie om mensen te bereiken. En er is nog zoveel werk. Er is nog zoveel werk op aarde. Er moeten nog zoveel mensen zich bekeren. Aan de ene kant dat. Aan de andere kant dat uitkijken naar Jezus Christus. In onze relatie met Jezus moeten we dus alles op alles voor zorgen dat onze liefde niet bekoelt. Dat die eerste liefde altijd sprankelt. Wij moeten altijd verliefd zijn op Jezus. Tijdens een TED-talk, dat is zo'n populaire lezing, heeft Bill Gates, dat was in 2015, de wereld gewaarschuwd voor een ernstige virusuitbraak. Hij zei dat men een pandemie en een ernstige virusuitbraak wel vergelijken kan met een oorlogssituatie. En Bill Gates zei dat in tijden van vrede het leger niet zomaar opgeheven wordt. Als een land zich in vredestijd bevindt, worden soldaten niet zomaar ontslagen. Ook in vredestijd worden soldaten gerekruteerd, ze worden opgeleid, wapens worden onderhouden, de tanks, de schepen, de vliegtuigen, die worden allemaal goed onderhouden en een land is altijd in een soort paraatheid. Er wordt realistische oefeningen gehouden, juist ook in tijden van vrede wordt er geoefend. En waarom? Ja, je weet nooit wanneer een land aangevallen wordt. Je moet altijd bereid zijn op een aanval. De geschiedenis leert ons echter dat bij een virusuitbraak er minstens zoveel mensen sterven als bij een oorlog. Dus virusuitbraak zijn precies zo erg als oorlogen. Aan de pest zijn 200 miljoen mensen overleden. De Spaanse griep 25 miljoen mensen. De AIDS-HIV-epidemie 36 miljoen mensen. Dus historisch gezien zijn pandemieën misschien wel dodelijker dan oorlogen. De vraag die Bill Gates zich afvroeg is: waarom is men niet voor zo'n virusuitbraak even goed voorbereid als voor een oorlog? Elk land heeft een leger en men onderhoudt er, er gaat geld naartoe en alles. Maar voor zo'n uitbraak is een land niet voorbereid. Dus in 2015 heeft Gates de wereld al daarvoor gewaarschuwd. En nu, er was geen plan, geen handleiding, in heel veel landen niet genoeg IC-bedden, geen speciaal team, geen speciale mensen, soldaten die virusoorlog konden bestrijden. Zoals een land dat aangevallen werd en niet voorbereid was voor de oorlog, zo is dat coronavirus ook ons land in heel veel landen binnen gedrongen. Nou, we kunnen blij zijn dat corona niet zo erg is als ebola of de Spaanse griep of de pokken. Maar niemand heeft gedacht toch dat het zich zo snel en wereldwijd zouden uitbreiden. Niemand was echt daarop voorbereid. Geen één land had een plan klaar liggen. Het overkwam ons allemaal als een dief in de nacht. Maar dat had helemaal niet gehoeven. Historisch gezien, elke eeuw, daar komen de pandemieën zijn altijd gekomen. Maar toch was men niet voorbereid. Nou, voor de duidelijkheid, lieve gemeente, voor ons is er geen reden tot paniek. En ik heb hier 5 redenen waarom wij niet bang hoeven te zijn. Nummer 1, he's got the whole world in his hands. Dat is een kinderliedje, we leren het aan onze kinderen, we zingen het op de zondagschool. He's got the whole world in his hands. Hij heeft de hele wereld in zijn handen. God is zoveel groter, zoveel machtig, hij is in controle. We hoeven nergens bang voor te zijn. Ten tweede, Jezus zei dat deze dingen zullen komen. Jezus heeft ons verteld, dit moet gebeuren. Dus, nou ja, als je dat weet, kun je erop instellen en dan hoef je er ook niet bang voor te zijn, want Jezus is in controle. Nummer 3, jij bent een kind van God. Jij hebt Gods bescherming. En nummer 4, wij hebben, of beter gezegd, wij hebben een handleiding voor de eindtijd. Wij weten toch wat we moeten doen. Wij hebben de Bijbel gekregen. Het mooie is dat in het Engels zeggen ze, Bible is the basic instructions before leaving earth. De basisonderwijs of aanwijzingen voordat wij de aarde verlaten. De Bijbel. Wij zijn niet onwetend. Wij hebben het woord van God ontvangen. Daar staat in wat we moeten doen. Juist in tijden van crisis. We hoeven niet bang te zijn. Nummer 5. Psalm 27. De Heer is mijn licht. Mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Of in deze tijd zou ik zeggen, wat zou ik vrezen? Niets. Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Psalm 27. Zo krachtig. Lieve christen, laat je toch niet gek maken. Niet gek maken door berichten op televisie of social media. We hoeven niet te treuren zoals degenen die geen hoop hebben. Wij hebben hoop. Wij hebben redding ontvangen. Paulus zegt, want voor mij is leven Christus en sterven is winst. Dat betekent dat wij altijd winnen. Dat wij altijd aan de winnende kant is. Voor mij is leven Christus en sterven is winst. Wat Paulus daarmee bedoelt is, hoe dan ook, ben ik aan de winnende kant. Als ik overlijd, dan ben ik bij Jezus. Hoe goed is dat? Als ik blijf leven, kan ik nog heel veel mensen tot Christus leiden. Dus wat er ook met mij gebeurt, ik win altijd. Ik ben altijd aan de winnende kant. En zo moet dat mag ook onze houding zijn. Dat gezegd te hebben, komt nu wel een waarschuwing. Een belangrijke waarschuwing. En die waarschuwing wil ik stellen met een vraag. Ben jij bereid? Ben jij bereid? Wij hebben de Bijbel. We hebben Gods woord gehoord. We hebben die basisinstructies voordat we de aarde verlaten. We hebben alles ontvangen. Maar leven wij in verwachting voor de komst van Jezus Christus? Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 2. De dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Petrus zegt het ook, maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dat is 2 Petrus 3 vers 10. Openbaring zegt dat ook, twee keer. Openbaring 3 vers 3. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief op een tijdstip die u niet kent. En 16 vers 5. Ik kom onverwacht als een dief. Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt. Hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen. In het Nieuwe Testament wordt zo vaak gezegd, zo vaak herhaald, zo vaak ons de gemeente aangespoord om voorbereid te zijn, om klaar te zijn, om niet te slapen, om de komst van Jezus Christus te verwachten. Ja, Jezus komt als een dief in de nacht. We worden aangespoord om waakzaam te zijn. Nou, Jezus is niet een dief, maar hij zal komen als een dief in de nacht. En dat betekent, nacht betekent dat het een late uur is, toch? En nacht betekent ook een tijdstip waar mensen moe zijn, een tijdstip waar mensen slapen. En de waarschuwing is, niet slapen. Geestelijk niet slapen. Dus het heeft niet op dat letterlijk slapen heeft dat te maken. Het heeft hier te maken met dat geestelijk inslapen. En hoe raak jij geestelijk in slaap? Door de dingen van de wereld. De normale dingen. Ach, je leeft jouw leven. Je gaat naar werk, je gezin, je dingetjes en alles. Kerk nog een beetje. Kerk, zondagochtend naar de kerk. En dat rust, langzamerhand word je zo, val je geestelijk in slaap. En je doet wel al die dingetjes die je denkt dat belangrijk zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat je geestelijk wakker bent. Dat je alert bent. Klaar bent voor de komst van de Heer. Want als Jezus komt, moeten wij niet gaan slapen. Wat betekent het als een dief in de nacht? Dat betekent dat we niet weten wanneer Jezus precies komt. Een dief zal nooit zeggen vanavond om half drie, vannacht om half drie, kom ik je huis over, kom ik je huis beroven. Dat heeft nog nooit een dief gedaan. En dus Jezus zegt, ik kom als een dief in de nacht, en betekent dat hij onverwacht komt, omdat een dief nooit zichzelf aankondigt. Dus dat betekent dat. Als in de Bijbel had gestaan dat Jezus in 2033 zou terugkomen, ik neem aan dat dat precies 2000 jaar later, nadat Jezus naar de hemel is gegaan. Stel, Jezus had dat in dit boek geschreven van, ik kom in 2033 terug. Ik denk dat door de eeuwen heen geen urgentie zou zijn. Mensen zouden leunen en niet bezig zijn om mensen te bereiken. Zoals ik de wereld, als je weet dat jij een toets hebt in 8 maanden, ga je dan nu studeren. Maar als de leraar zegt, weet je wat, er kan elk moment een toets komen. Elke keer als we samenkomen, als je komt naar je college, kan die toets komen. Nou, dan zal je altijd voorbereid zijn. Je zal altijd studeren, altijd leren en altijd bereid zijn. Nou, dus daarom heeft Jezus ons geen tijdstip gegeven, zodat de gemeente altijd bereid is. En zodat we altijd die urgentie zullen ervaren. Nou, niemand weet wanneer Jezus terugkomt. Dat is een feit. Maar er zijn wel degelijk tekenen van de tijd die de komst aankondigen. Dus als een vrouw zwanger is, na een maand zie je niks. Maar na 3 maanden, 4 maanden, 5 maanden begin je al een buikje te zien. Nou, een zwangere vrouw van 9 maanden is wel heel duidelijk dat ze binnenkort zal bevallen. En zo is het ook met de komst van de Heer. Wij kunnen, Jezus heeft ons wat aanwijzingen gegeven in Matteüs 24. En aan de hand daarvan kunnen we zien van in de wereld van, het duurt niet meer zo lang. We zien de tekenen van de tijd. 9 maanden. Nou, ik geloof dat wij in de 9e maand zitten. Ik geloof dat Jezus binnenkort terug zal komen. Het kan nog 50 jaar duren, wat dan ook. Maar ik denk dat het niet meer zo lang zal duren. Belangrijk is dat wij er klaar voor zijn. En dat we dat gevoel van urgentie ervaren. Dat wij ons voorbereiden daarvoor. We moeten wakker blijven. En dat is moeilijk, omdat het geestelijk nacht is. Dus geestelijk gezien is het om ons heen nacht. De wereld trekt ons, wil ons in slaap laten vallen. En daarom moeten wij wakker blijven. Belangrijk is dat wij ook onze kleding aanhouden, onze kleren aanhouden. Welke kleren gaat het om? Onze geestelijke mantel van rechtvaardigheid. De mantel van gerechtigheid. Wij zijn gerechtvaardigd door Jezus Christus. En deze mantel moeten wij altijd aanhouden. En daar waarschuwt Openbaring ons voor. Nou, Jezus zei in Lucas 12 vers 40 ook. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Dat is Lucas 12 vers 40. En Jezus vertelt zo'n gelijkenis van een dienstknecht. En dan vroeg Petrus, Heer, is dit gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor iedereen? En Jezus antwoordt, wie is de betrouwbare en verstandige rentmeester die de Heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar als die dienaar bij zichzelf zegt, mijn Heer komt maar niet. En als hij die knechten van de dienst en de dienstmeisjes gaat slaan en zich volvreet en zich bedrinkt, dan komt de Heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent. En dan zal hij hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de trouwelozen doen ondergaan. Dit zijn de woorden van Jezus. Dat is het Nieuwe Testament. Dus luister even heel goed, gemeente. Jezus zegt dat de mensen die hem verwachten, die weten ook wanneer hij komt. Niet de datum, niet het tijdstip. Maar ze voelen hem wel aankomen. Net zoals de zwangere vrouw. Weten ze van, hey, 8e maand, 7e maand, 8e maand, 9e maand. Zo weten de mensen die Jezus verwachten, die voelen hem aankomen. Zoals een bruid de bruidegom voelt aankomen. Zoals een bruid zich ook klaarmaakt voor het feest. Zo bereiden wij ons voor het grote bruiloftsfeest, voor de komst van Jezus. Nou, Jezus spreekt ook over een groep die niet voorbereid waren. De slechte dienaren. In een ander gelijkenis zijn dat, had je 10 jonge meisjes, 10 maagden en 5 waren wijs, 5 waren dwaas. En de 5 wijze meisjes, die verwachten de bruidegom, de 5 dwazen niet. Ze waren niet bezig met de wederkomst. En Lucas 12 vers 43 zegt, gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ben jij bereid voor de komst van Jezus Christus? Ben jij daarop voorbereid? Leef jij in verwachting? En ik wil je aansporen meer en meer actiever bezig te zijn met de komst van de Heer. Ook in jouw dagelijks leven bewust te zijn, Jezus komt terug. Het is niet of, Jezus zal terugkomen. Zorg ervoor dat jij klaar bent. Gemeente, nu juist dat de tekenen van de tijd zo zichtbaar zijn. Dit is een voorweeën. Zo'n crisis, een coronacrisis waar opeens 2/3 van de economie stilstaat. Waar steden leeg zijn en alles. Dit zijn voorweeën, dit zijn tekenen van de tijd. Dit moeten wij, dit moet ons wakker schudden van, hé, het gaat echt gebeuren. Jezus zal absoluut terugkomen. En wat doen wij? Wij gaan ons mooi maken. Wij zijn de bruid. Wij gaan ons juist in deze tijd mooi maken. Als een prachtige bruid voor Jezus Christus. Hoe doen wij dat? Door ons opnieuw persoonlijk toe te wijden aan Jezus. Ga jezelf toewijden aan Jezus. Hier ben ik, Heer. Heer, ik wil mij opnieuw aan u geven. Heer, ik hou van u. En als jij dat zo bidt, als jij bezig bent met de Heer, als jij de Bijbel leest, dan is de Heilige Geest jou mooi aan het maken. Maar ook, niet alleen persoonlijk, maar ook collectief, als gemeente, maakt de Heilige Geest ons mooi. Is Jezus ons aan het voorbereiden. En ik geloof dat wij ook als gemeente meer en meer actiever bezig moeten zijn met de komst van de Heer. Ten slotte, wat mij zo opvalt, is dat mensen zo vaak enge en dingen en gevaarlijke dingen en negatieve dingen gefocust zijn. Vooral als je ook het boek Openbaring leest, dan lees je over het teken van het beest. Nou, er zijn filmen over gemaakt, liederen over geschreven. En het teken van het beest, het nummer 666. Oh, en mensen worden meteen bang en denken, oeh, het teken van het beest, oei, wat is dat? En allemaal zo eng. Weet je dat er in Openbaring 7, 5 hoofdstukken voor het teken van de beest genoemd wordt, het staat er over het teken van de Heilige Geest. Het teken van de geest. Waarom praat men niet daarover? Het teken van de Heilige Geest, dat is de bescherming van de heiligen. Dat is dat jij beschermd bent en dat het beest jou niks aan kan doen. Dat de antichrist jou niks aan kan doen. Openbaring 7 vers 3. De heiligen werden bezegeld met het teken op hun voorhoofd van de Heilige Geest. Ze hadden bescherming ontvangen. En geloof me, het teken van de geest is veel krachtiger dan het teken van het beest. Weet je wat, als wij mensen zalven, en als ze ziek zijn en we bidden voor genezing of voor andere omstandigheden, dan zalven wij mensen met olie en dan nemen we een beetje olie en dan doen wij dat op hun voorhoofd als teken van de Heilige Geest. En zo, dus, en symbolisch. En doen wij dat dan? En dan opnieuw zeggen we, hey, we verzegelen je met de Heilige Geest, met de zalving van de Heilige Geest. En de persoon die dan gezalfd wordt, die wordt dan heel bewust van, ja, ik ben verzegeld. Ik heb de Heilige Geest ontvangen. En ik mag genezing ontvangen. Ik mag herstel ontvangen. Waar ik ook doorheen ga, ik mag bescherming en van Gods bescherming genieten. Dus dat is, daarvoor staat dat teken van de Heilige Geest. Ook Efeziërs spreekt over de teken van de Heilige Geest. En in 1 vers 13. En daar mogen we lezen dat wij dat nu, dat is niet iets wat wij krijgen in de eindtijd. En pas in de eindtijd, we zijn nu al verzegeld met de Heilige Geest. En dat lees je in Efeziërs 1 vers 13. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Amen. Halleluja. Wij zijn verzegeld. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen en wij dragen dat op ons voorhoofd. Als een duivel langsloopt en probeert jou iets aan te doen, dan ziet hij, oh, hij is verzegeld, ik kan hem niks aandoen. Amen. Amen. En wij hebben de Heilige Geest gekregen als onderpand. We zijn verzegeld. En we dragen een teken, niet het teken van het beest, maar het teken van de Heilige Geest. Halleluja. Ik wil jullie ook uitdagen om daar meer gebruik van te maken. Jacobus 5 zegt, Jacobus 5 zegt van als iemand ziek is onder jullie, dan vraagt hij een oudste om naar hem toe te gaan. En die zal hem dan zalven met olie. En dan zal hij genezing ontvangen. Dus jullie mogen echt daar gebruik van maken. Vraag ook, vraag een oudste of een voorganger of de voorganger om te komen om jullie te zalven. Daar zijn wij, dat doen wij heel graag, om jullie te herinneren dat jullie ook verzegeld zijn. Ik wil afsluiten met een paar versen van Filippenzen 4 vers 4. Dat zijn een paar machtige versen waarmee ik jullie echt wil bemoedigen in deze tijd. Paulus schrijft dit terwijl hij in de gevangenis zit. Moet je nadenken, Paulus zit in de gevangenis en wat zegt hij? Verblijd u altijd in de Heere. Wat? Hij zit in de, en die gevangenissen zijn niet zo mooi als de gevangenissen vandaag in Nederland. Dat zijn, de gevangenis waar hij zat was echt een hol. Het was echt verschrikkelijk. Maar hij verblijdt zich in de Heere. En hij vertelt de mensen in de gemeente van Filippi. Hij zei, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg u opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij, zegt hij. God is niet ver weg in deze tijd. Verblijd je. En dan zegt hij zoiets belangrijks. Wees in geen ding bezorgd. Wees niet bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Jezus Christus. De vrede van God zal uw gedachten en uw hart bewaken in deze tijd. Waar je allemaal prikkels krijgt, allemaal angst, paniek komt, allemaal dingen kom je af. Maar de vrede van God zal je harten bewaken. Want wij moeten nuchter blijven in deze tijd. Geen paniek hebben, nuchter blijven. Vers 8. Verder, broeders en zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, al als er enig deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Dus richt je op deze dingen, wat waar is, wat eerbiedwaardig is, wat rechtvaardig is. Laat ons daarop focussen in deze tijd. Vers 9, wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Amen. Amen. Van Hosanna, Heer help, betekent Hosanna, naar Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig, naar Halleluja, prijs de Heer, betekent dat. Halleluja. Ik wil afsluiten met een gebed voor jullie. Ik wil jullie zo zegenen. En een hele fijne week toewensen. En lees Filippenzen 4 vers 4 tot en met 9 nog een keer. Laat dat echt tot je doordringen. En blijf gefocust op de wederkomst van Jezus Christus. Amen. Halleluja. Ik bid u nu dat u met uw aanwezigheid komt in de huiskamers. En overal waar mensen dit luisteren. Heer, ik bid u Jezus dat u onze harten vervult. Vervult met uw aanwezigheid. Heer, en laat alle angst verdwijnen. Heer, en laat onze gedachten op u gericht zijn. Heer, ik bid u ook dat u vrede onze gedachten zal bewaken en onze harten zal bewaken in de naam van Jezus. Halleluja, u bent nabij. U bent nabij, Heer. Heer, en ik dank u, Vader, dat u ons deze week wil zegenen. Draagt u ons door deze moeilijke tijd. Heer, sommige mensen gaan door moeilijke tijd heen. Er zijn heel veel vragen wat er allemaal gebeurt. Heer, maar u bent in controle. U heeft de hele wereld in uw hand. Zo wil ik u vragen dat God jullie nu op dit moment ook bijzonder zegen. Dat jullie kracht geeft. En dat jullie niet bang hoeven te zijn. Alle angst zal verdwijnen. En God zal jullie harten vasthouden. Amen. Amen. Godsrijke zegen. Dank jullie wel.